Een heel goedemorgen. Wij willen met elkaar lezen uit Johannes hoofdstuk 3, zoals al gebleken is in deze dienst. We lezen met elkaar Johannes 3, vers 14 tot en met vers 17. Johannes 3, vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Tot zover. De vraag, ben ik wel geliefd, speelt een rol in ons leven. Onbewust twijfelen we er soms aan of we wel geliefd zijn. Misschien soms ook wel bewust. Maar ik denk vaker onbewust speelt die vraag een rol. Ben ik wel geliefd? Ieder van ons heeft het nodig om te weten geliefd te zijn. Ieder mens heeft een diep verlangen naar aanvaarding. Niemand van ons vindt het fijn om afgewezen te worden. We zijn allemaal wel eens afgewezen op de een of de andere manier. En voor niemand is het fijn om afgewezen te worden. Soms worden we door anderen afgewezen. Maar soms wijzen we onszelf ook af en we worstelen soms ook in de relatie met onszelf. En ook dat raakt aan de vraag, ben ik wel geliefd? En het is een legitiem verlangen. Ons diepste verlangen is denk ik om geliefd te zijn. En dat diepste verlangen is dan ook ten diepste een verlangen naar God, want God is liefde. Ik heb bijvoorbeeld begrepen van een christelijke psychiater, ik heb hem wel eens horen vertellen dat vanaf dat een babytje geboren is en het babytje ligt in de wieg en al in de eerste dagen van het leven van het pasgeboren kind, dat er vriendelijke ogen zijn die over de rand van de wieg naar het babytje kijken, dat er geglimlacht wordt, dat een kind wordt gekoesterd, dat een kind wordt geknuffeld. Dat het non-verbaal ook liefde wordt gegeven en dat het kind zich geliefd gaat voelen ook in die eerste periode van zijn of haar leven, dat dat heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het heeft ook te maken met het gevoel en het besef dat je geliefd bent en dat heeft natuurlijk ook wel te maken met hoe je ouders of je opvoeders met je zijn omgegaan. Nou, wat ik zou willen zeggen is dit, niemand van ons heeft volmaakte ouders gehad. Als ik dit noem, dat het besef of je geliefd bent ook te maken heeft met hoe je bent opgevoed en hoe je kinderjaren eruit hebt gezien en wat er gebeurd is in je jongste jaren, dan denk je misschien van, oh, maar dat was niet zo fijn bij mij. Maar dan moet je beseffen dat niemand hier vanmorgen aanwezig volmaakte ouders heeft gehad. Misschien zeg je wel, ik ben beschadigd door mijn ouders. Ik heb niet zoveel vriendelijke ogen gehad. Er waren niet zoveel glimlachen naar mij toe. Maar ieder van onze ouders schoot tekort. En ieder van ons die een vader of een moeder is, die schiet ook tekort naar zijn of haar kinderen. Dus het diepste verlangen naar liefde kunnen ook ten diepste onze ouders ons niet echt geven. Natuurlijk is dat heel belangrijk, natuurlijk speelt dat een rol. Maar het hangt daar uiteindelijk niet volledig van af. Het is God zelf die ons zijn liefde geeft en als we zijn liefde leren kennen, dan verandert alles. Maar het is wel een basisbehoefte, het is echt een basisbehoefte en het blijkt ook dat mensen alleen maar goed kunnen functioneren als ze ook weten dat ze aanvaard zijn, als ze weten dat ze geliefd zijn. Van daaruit, vanuit dat verlangen, gaan we vaak de lat heel hoog leggen voor onszelf. Vaak gaan we hoge eisen stellen aan onszelf. En we zeggen, als ik dit nou maar bereik, als ik dat nou maar verkrijg, als ik dit nou maar zou bezitten, dan zou ik tevreden kunnen zijn met mezelf. En je zou het eigenlijk als volgt kunnen schetsen. We zijn allemaal geneigd om een soort ideaal beeld van onszelf te schetsen. Een prachtig plaatje van hoe wij zelf en ons leven eruit zou kunnen zien. En we worden perfectionistisch. En dat is ook wat ik bedoel met dat we de lat heel hoog gaan leggen. En dan denken we, als ik dat ideaalbeeld nou kan bereiken, als ik daar nou kan komen, als ik dat nou kan gaan verkrijgen in het leven, ja, dan weet ik dat ik het bereikt heb en dan weet ik dat ik aan de eis voldoe en dan weet ik dat ik aanvaard ben en dan kan ik mezelf aanvaarden en dan weet ik dat ik geliefd ben. En dat is de dynamiek die denk ik een rol speelt in ons leven. Dat we zware lasten bijeen binden en die op onze eigen schouder leggen. En zo kun je bijvoorbeeld een ideaalbeeld hebben van hoe je er qua uiterlijk uit zou moeten zien. Je kijkt naar andere mensen en je ziet, en wij zien trouwens op televisie en in reclame zien wij alleen maar de allermooiste mensen voorbij komen. Dus wij worden voortdurend gebombardeerd met beelden van de knapste mensen van de wereld. En dan beseffen we dat wij misschien niet zo knap zijn als al die mooie mensen die we op het beeldscherm voorbij zien komen. En dat kan problemen geven. Dat er een kloof is tussen het ideaalbeeld wat je van je eigen uiterlijk hebt. Of dat je denkt, was ik nou maar wat knapper? Of had ik nou maar niet dit qua uiterlijk? Of weet je wel, dat je gewoon denkt van, ja, ik voldoe niet aan de eis. En van daaruit ontstaat er een bepaalde onrust. En ga je ten diepste twijfelen aan de vraag of je wel aanvaard bent. Je kunt een ideaalbeeld hebben van je gezondheid. Ik denk dat het ook op dit gebied zo werkt. Dat we denken, ook als je worstelt met je gezondheid. En ik heb zelf de afgelopen jaren nog steeds wat geworsteld met mijn gezondheid. En dan denk je van, was het nou maar anders? Of was ik nou maar sterker? Of had ik nou maar deze handicap niet? Of had ik nou maar deze ziekte niet? En het is ook weer het ideaalbeeld. Maar er is een kloof tussen ideaal en werkelijkheid. En die kloof tussen ideaal en werkelijkheid doet je twijfelen aan de vraag of je wel voldoet. En of je er wel bij hoort. En of je wel aanvaard bent. Je kan een prachtig plaatje hebben in je hoofd van hoe je sociale leven eruit zou moeten zien. Je verlangt naar een huwelijk waarin het echt goed is. Maar misschien is het niet altijd makkelijk in je huwelijk. Maar je denkt wel van, als dat nou maar zo zou zijn. Het is moeilijk dat je soms worstelt met je man of met je vrouw. En ook daar is een kloof. Een kloof tussen ideaal en werkelijkheid. Of misschien is het moeilijk in de opvoeding van de kinderen. Of is het moeilijk met hoe het met één of meer van de kinderen gaat. En al die dingen die stel je eigenlijk onbewust als een soort eis. En je denkt, was het nou maar beter en het moet beter zijn dan dat het is. Je kan een schitterend droombeeld hebben van de carrière die je wil maken. En je maakt plannen en je hoopt promotie te maken en je hoopt een bepaalde positie te verkrijgen. Of je hoopt in je bedrijf hoger op te komen. Maar je ziet dat andere jongere werknemers je misschien voorbij streven in het bedrijf. En je vraagt je af, zit het wel goed met mij? En hoe zit het met mijn aanvaardbaarheid? Of je ziet anderen functioneren. Je kunt ook nadenken over je eigen functioneren. Je kunt nadenken over je vaardigheden. En je ziet anderen met meer vaardigheden. En je ziet anderen die heel goed zijn in bepaalde dingen. En je denkt, mijn vaardigheden zijn eigenlijk zo weinig. En je twijfelt aan jezelf. En opnieuw is daar die kloof tussen ideaal en werkelijkheid. En zo kan ik doorgaan. Ten aanzien van onze financiële situatie in het leven. Ten aanzien van onze levensloop. En zelfs ten aanzien van ons geestelijke leven kan het zijn. Dat je eigenlijk heel veel eisend wordt voor jezelf. Zelfs wat betreft bijvoorbeeld stille tijd. En wat betreft je bijbelkennis. En wat betreft je bidden en je geestelijk leven en je relatie met God. Kan het zijn dat je zware lasten bijeenbindt. En dat je die op je eigen schouders legt. Dat je ook daar een prachtig ideaalbeeld hebt gecreëerd, ook ten aanzien van je levenseindiging, maar er is een kloof tussen ideaal en werkelijkheid. En die kloof, die geeft spanning. Die kloof geeft heel veel spanning en maakt je onrustig. Het is eigenlijk net als het fariseïsme in de tijd van Jezus, alhoewel Jezus zelf heel dicht bij de fariseërs was, ook in zijn onderwijs en in zijn uitleg van de Bijbel. Dus in het fariseïsme zat heel veel goeds, maar in het fariseïsme zat ook dat ze inderdaad zoveel eisen stelden aan de mensen, dat niemand aan die eisen kon voldoen. En misschien vanuit ons eigen functioneren in dit leven zijn we op dezelfde manier bezig. Dat we ontzettend veel eisen stellen aan onszelf. Dat je veel moet en je moet en je moet en je moet. Want ten diepste denk je, als ik dat bereik, als ik dat doe, als ik daar beter in zou zijn. En als ik daar zou kunnen komen in het leven, dan zou ik weten dat ik geliefd ben. Dan weet ik dat ik aanvaardbaar ben. Maar die onrust en die zware lasten, die maken ons moe en geven een bepaalde frustratie. En ik denk dat we ook kunnen zeggen dat vanuit die frustratie, vanuit die worsteling, vanuit de worsteling van ben ik wel geliefd, dat we ook minder sympathiek worden naar andere mensen om ons heen. Dat we kritischer worden. We zijn kritisch naar onszelf. We zijn veel eisend voor onszelf. En van daaruit zijn we ook heel kritisch en veel eisend naar andere mensen. En dat heeft allemaal te maken met de vraag, ben ik wel geliefd? Johannes 3 vers 16 zegt ons dat God ons lief heeft. Hij heeft de wereld lief gehad. En daar behoren ook u en ik bij. Er staat niet in Johannes 3 vers 16 dat God mensen heeft lief gehad die een perfect leven leiden. Er staat niet dat God dat God mensen lief heeft die aan alle eisen voldoen. Nee, hij heeft deze wereld lief gehad. En deze wereld bestaat uit mensen die niet aan alle eisen voldoen. De Bijbel leert, en deze tekst leert ons vanmorgen, dat God zondaren heeft lief gehad. Mensen zoals u en ik. Mensen die niet het ideaalplaatje van hun eigen leven hebben kunnen verwezenlijken. Mensen die gezondigd hebben, mensen die over grenzen zijn heen gegaan, mensen die hem ongehoorzaam zijn geweest, mensen die op heel veel manieren hebben gezondigd. Die mensen heeft God lief gehad. De Bijbel zegt dat er niemand rechtvaardig is. En dat is de kern van alle problemen in deze wereld en ook alle problemen in ons eigen leven. Maar juist die mensen, juist die onrechtvaardige mensen, juist mensen die het zelf niet redden, juist mensen die door hun eigen zonde en door de zonde van andere mensen in de problemen zijn gekomen, juist mensen die wel de lat hoog voor zichzelf leggen, maar die daar ten diepste aan onderdoor gaan, juist die mensen heeft God lief gehad. En daar horen u en ik ook bij. God heeft deze wereld lief gehad. En draai de tekst maar om en kijk in de spiegel en zie dat jij daar ook bij hoort. Je mag je eigen naam invullen in deze tekst, want zo lief heeft God mij gehad. Zo lief. En hoe dan? Met welke liefde? Nou, niet met een liefde die alleen maar bestaat uit gevoelens. Laat me daar iets over zeggen. Ik geloof, ik neem even een slokje water. Ik geloof dat er een vals beeld is ontstaan in de cultuur waarin we leven van wat liefde is. Als gevolg van de Hollywood cultuur waar we in terecht zijn gekomen, is het beeld dat gegroeid is ten aanzien van het liefhebben, dat het vooral bestaat uit een soort romantische verliefdheidsliefde. En dat liefde hoofdzakelijk te maken heeft met wat je voelt en ervaart voor een ander. En dat dat het beeld is geworden van waar liefde uit bestaat. En mensen zeggen dan als ze iemand ontmoeten en ze vinden iemand sympathiek en de ander wekt sympathie op. En mensen gaan iets ervaren van, ja, ik mag die persoon wel en wat een leuke persoon is dat. En dat mensen gevoelens voor elkaar krijgen en dan zeggen ze, ik hou van hem of ik hou van haar. Alsof liefde iets is wat over je komt en alsof liefde iets is wat je deel is. En ja, het overvalt je en het is je lot. Het is je lot dat je van iemand gaat houden. Maar tegelijkertijd kan het na een paar jaar zo zijn, of misschien wel veel eerder, dat het weer weg is, dat het er niet meer is en dat het niet meer je lot is en dat je het niet meer voelt en dat het niet meer ervaart, dat je het niet meer ervaart. En dan zeggen mensen vanuit dit beeld van wat het betekent om lief te hebben, ik hou niet meer van hem of ik hou niet meer van haar. En vanuit dit valse beeld van wat het betekent om wel of niet lief te hebben, verlaten mensen elkaar, laten mensen elkaar weer los. Vallen mensen weer in de armen van een ander. En dat noem ik het romantische verliefdheidsgevoel, wat bepalend is geworden voor de vraag, heb ik iemand lief of niet? Maar dat is niet de liefde waarmee God ons heeft lief gehad. Weet je, echte liefde wordt bewezen en bepaald door wat je voor elkaar doet. Liefhebben heeft niet vooral en hoofdzakelijk te maken met de gevoelens die je voor een ander hebt, maar of je iemand lief hebt, wordt bepaald door wat je voor iemand doet. Echte liefde wordt bewezen door de offers die je voor een ander brengt. Als je nadenkt over de liefde tussen man en vrouw in het huwelijk, dan is het meest bepalende en het belangrijkste wat er plaats kan vinden in dat huwelijk, dat is dat een man bereid is zich op te offeren voor zijn vrouw en dat hij bereid is haar te dienen en haar te helpen en voor haar te zorgen en haar te beschermen en haar te ondersteunen en haar te bemoedigen en zich in te zetten zodat zij gezegend wordt. En dat heeft alles te maken met wat je voor een ander doet. En echte liefde eist offers. En daar wordt liefde door bewezen. Dat je ook bereid bent om te lijden voor de ander. Dat je bereid bent om te lijden aan de ander. Dat je de minder positieve dingen van de ander aanvaardt. Dat je de zwakheden van de ander draagt. En de liefde van een vrouw voor haar man bestaat niet hoofdzakelijk uit romantische verliefdheidsgevoelens, alhoewel de Heer ook romantiek wil geven en alhoewel gevoelens ook natuurlijk een rol spelen in een relatie, maar de liefde wordt echt bewezen van de vrouw naar de man toe als ze hem beschermt, als ze hem eert, als ze hem respecteert, als ze naar hem luistert, als ze er voor hem is, als ze hem dient, als ze hem opbouwt, als ze ook bereid is om voor hem te lijden en offers te brengen voor haar man. En wederzijds is dit wat echte liefde bepaalt. En dus kun je ook beloven, als je met elkaar trouwt, dat je van de ander zal blijven houden. Ik hoor tegenwoordig letterlijk mensen zeggen, hoe kan ik nou beloven dat ik van hem of haar zal blijven houden? Als we nadenken over het huwelijksformulier en als we nadenken over dat wat er gevraagd wordt bij, of wat de belofte is die mensen doen als ze met elkaar trouwen, dat je belooft dat je van elkaar zult blijven houden. Dat mensen vandaag de dag letterlijk en frontaal zeggen, ja, maar dat kan ik toch niet blijven beloven? Nee, dat is vanuit dat valse beeld van wat het betekent om lief te hebben. Je kunt niet beloven dat je na zoveel jaar nog dezelfde verliefdheidsgevoelens zult hebben die je in het begin hebt gevoeld. Dat kan je niet beloven, maar dat is niet waar liefde uit bestaat. Je kunt wel beloven dat je de ander zult blijven liefhebben door je liefdevol te blijven gedragen en om volgens dat wat liefdevol is, je in te zetten voor de ander en gewoon eenvoudig liefdevol te leven. Nou, zo heeft God ons lief gehad. Want zo heeft God de wereld lief gehad. Als liefde bewezen wordt door het offer dat je voor een ander brengt, als liefde bewezen wordt door wat je voor een ander doet, dan is er geen grotere liefde denkbaar dan de liefde die bewezen is voor ons aan het kruis van Golgotha. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor ons. Als je zegt dat liefde bepaald wordt en bewezen wordt door de offers die je voor een ander brengt, dan heeft God als geen ander zijn liefde voor ons bewezen. Het offer dat hij voor ons gebracht heeft is groter dan welk ander offer ooit is gebracht in deze hele wereld. Hij heeft zijn zoon gegeven. Gisteravond hebben mijn vrouw en ik opnieuw een gesprek gehad met onze tweede zoon. En we zijn heel blij met wat er allemaal gebeurt in zijn leven en de ontwikkelingen in zijn leven. En hij is een zoon die ons ontzettend veel vreugde brengt. En ik ben super trots op mijn zoon. Ik ben super trots op alle drie mijn zonen en ook mijn dochter. Maar dan ervaar je iets van wat het kan betekenen dat je als vader je zoon lief hebt. En je houdt ongelooflijk veel van je eigen zoon. En ze zijn je zo dierbaar. Maar de liefde die God de Vader had voor zijn eigen zoon. Voor zijn enige geboren zoon. Voor zijn enige zoon. De liefde van God de Vader voor God de Zoon. Is een liefde die veel en veel en veel groter is dan de liefde die een aardse vader ooit voor zijn eigen zoon heeft gevoeld of gehad. Die liefde was veel en veel groter. En de waarde van Jezus, van Jezus Christus, de waarde van de Zoon voor God de Vader, is een onschatbare waarde. En dat kunnen wij nooit in woorden uitdrukken. En het is deze Zoon, deze ongelooflijk waardevolle Zoon, deze intens geliefde Zoon, die God gegeven heeft. Hij heeft zijn Zoon opgeofferd voor u en voor mij. En daaruit wordt zijn liefde voor ons bewezen. Weet je, Gods liefde voor ons is niet afhankelijk van de impuls die wij geven. Vaak is dat bij ons wel zo. Een ander geeft ons positieve impulsen. Een ander wekt onze liefde op. Een ander is liefelijk. Een ander is aantrekkelijk. Een ander is knap. Een ander is een mooi mens. En dan wordt onze liefde voor die ander opgewekt. Maar er zijn andere mensen die wekken andere dingen bij ons op. En vinden we minder aantrekkelijk of doen nare dingen. En dan is onze liefde vaak niet aanwezig. Maar weet je, Gods liefde voor ons is niet afhankelijk van de impuls die wij hem geven. Wij hebben hem zelfs een heleboel negatieve impuls gegeven. Wij hebben hem afgestoten met onze manier van leven. Wij zijn inderdaad zijn vijanden geweest. Wij waren niet zo liefelijk. Wij waren niet mensen die vanwege onze manier van leven, vanwege ons eigen hart, vanwege onze eigen gedragingen en gedachten, dat wij daardoor zijn liefde opwekten. Nee, we hebben hem eerder vooral negatieve impulsen gegeven. Je zou zelfs kunnen zeggen, wij zijn het die hem in het gezicht hebben gespuwd. Wij zijn het die hem een doornenkroon op het hoofd hebben gedrukt. Wij zijn het die maakte dat zijn lichaam ging bloeden. Wij waren het die zeiden, weg met hem en kruisig hem en ik moet hem niet. Wij waren het die onze rug naar hem toekeerde en die hem niet wilde. Wij waren zijn tegenstanders. Maar het is deze mensen die God heeft lief gehad. Gods liefde is bewezen. Gods liefde voor zondaren. Gods liefde voor mensen die niet aan die eisen voldoen. Gods liefde voor mensen die hem niet hebben lief gehad. Is bewezen dat hij voor deze mensen, voor zijn vijanden, zijn zoon heeft gegeven. God bewijst zijn liefde voor ons, doordat wij, toen wij nog zondaren waren, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Voor deze mensen heeft God zijn zoon gegeven. En daarom, de allerbelangrijkste verandering die in een mensenleven moet plaatsvinden, is dat je ermee ophoudt om een vijand van God en een vijand van Jezus Christus te zijn. De allerbelangrijkste verandering die moet plaatsvinden in een mensenleven is dat je niet meer ongelovig bent, maar dat je gelovig wordt. En dat gebeurt op het moment dat je beseft hoeveel God van je houdt. Ik geloof ten diepste dat mensen echt tot bekering en geloof komen als ze gaan zien hoeveel God van hen houdt. De openbaring van Gods liefde voor zondaren, dat is wat een mensenleven verandert. Dat de liefde van God in het hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. En dat je een moment van onvoorwaardelijke liefde ook meemaakt en ervaart. Kent u zo'n moment? Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat iedereen heeft dat ene moment nodig. Dat ene moment in je leven. Dat ene moment dat je stil wordt. We hebben met elkaar gezongen aan het begin van deze dienst. Be still and know that I am God. Ik hoop dat we stilgezet worden vanmorgen door Gods woord. Johannes 3 vers 16. Door tekenen van brood en wijn die ons wijzen op het offer dat God voor ons heeft gebracht. Die ons wijzen op de onuitputtelijke en onvoorwaardelijke en onverdiende liefde van God. Ik hoop dat we echt stil worden voor Gods aangezicht. En dat we zo'n moment van onvoorwaardelijke liefde ook mogen meemaken. Dat het ook tot ons hart mag doordringen. Dat je weet, ik ben geliefd. Dat je in staat wordt gesteld om niet meer zo te streven. Om niet meer zoveel lasten bijeen te binden, dat je in staat wordt gesteld om te stoppen met te denken dat je aan het ideaal wilt moet voldoen, dat je je perfectionisme van morgen een beetje kan afleggen en dat je tot rust mag komen, diep, diep aan uw voeten. O Jezus, kniel ik neer en voel de troost, de zoete, dat gij mij aanneemt, Heer. En dat je mag weten wat het bloed van Jezus voor jou betekent. Weet je wat de betekenis is van het bloed van Jezus? Dat er geen enkele zonde meer over is. Dat alle zonden zijn weggenomen. Dat ook al voldoe je nog lang niet aan alle eisen, ook al ben je nog lang niet volmaakt, ook al leid je nog niet een volmaakt leven, ook al zijn er soms nog zonden in je leven, ook al struikel je soms nog, ook al zou je willen dat je anders bent dan je nu bent, ook al heb je nog moeite in de relatie met jezelf, dat je mag weten dat door het bloed van de Heer Jezus, door het verbroken lichaam van de Heer Jezus, door dat nieuwe verbond waar wij ook deel aan hebben gekregen, dat nieuwe verbond dat God heeft gesloten met zijn volk Israël, waar wij ook deel aan krijgen door het geloof in de Heer Jezus, dat je mag weten dat ook voor jou, dat er geen enkele zonde meer bestaat voor Gods aangezicht. Ze zijn allemaal helemaal weg, al die zonden. En daarom heeft God je volmaakt lief. Ook al heb je nog moeite met jezelf, ook al is de liefde die je ouders je gegeven hebben onvolmaakt, ook al heeft je man je niet lief zoals je zou willen dat je man je lief zou hebben, ook al heeft je vrouw je niet lief zoals je zou willen dat je vrouw je lief zou hebben, ook al heb je moeite in de relatie met je kinderen, of wat het ook is waar het pijn doet in je leven, wat er ook onvolmaakt is in je leven, dit mag je weten. Gods liefde voor jou is wel volmaakt. Ons leven is onvolmaakt. Onze gerechtigheid is onvolmaakt. Onze prestaties zijn onvolmaakt. We voldoen niet aan het ideaalbeeld. Maar Gods liefde voor ons is wel volmaakt. Want het bloed van Christus is genoeg. En daarom inderdaad neemt Gods liefde alle vrees weg. Ik was heel blij dat al eerder in deze dienst gezegd is dat de liefde van God alle vrees uitdrijft uit ons hart. Want vrees heeft verband met straf. En de straf heeft Jezus gedragen. En daarom hoeft er geen vrees meer te zijn. En Gods liefde drijft de vrees uit ons hart. We zijn soms zo bang. We zijn soms zo onrustig. We vragen ons af, ben ik wel geliefd? Maar de liefde van God geopenbaard in het geven van zijn Zoon voor ons bewijst. Die liefde drijft alle vrees uit ons hart. En dan ineens ervaren wij vrede. Op wonderlijke wijze komen we tot rust. En wonder boven wonder, we worden ook minder kritisch naar anderen toe. Wonder boven wonder, we worden milder naar anderen toe. We worden minder eisend van onszelf. En we worden minder eisend naar anderen. We weten dat God ons lief heeft zoals we zijn, zoals we nu zijn. En we kunnen leren om anderen lief te hebben zoals zij zijn. Ook al zijn anderen nog niet volmaakt. En we kunnen ook leren om onszelf lief te hebben zoals wij zijn. Ook al zijn wij nog niet volmaakt. En daarom mogen we weten dat we geliefd zijn, notabene geliefd door de schepper van hemel en aarde. Er is in de liefde geen vrees. En zo mogen we komen tot de Heer Jezus. Weet je, je kunt hopeloos verloren raken in dit leven. De tekst zegt ook, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Nou, je kunt verloren raken in dit leven. Je kunt kapot gaan aan jezelf. Als je leeft zonder de richtlijnen van de Heere God, kan je geweldig in de problemen komen in dit leven. We zien het om ons heen gebeuren. Dat mensen volledig vastlopen. Dat ze een slaaf van de zonde worden. Steeds erger. En het leidt tot alsmaar toenemende duisternis. En mensen leven soms in heel, heel diepe duisternis. En mensen kunnen verloren raken, zelfs al in dit leven. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Dat hoeft niet zo te zijn. Want God heeft ook die mens lief gehad. En daarom mogen zij en mogen wij vanmorgen de boodschap horen dat God zijn Zoon heeft gegeven. Opdat we niet verloren raken. Niet verloren raken in dit leven. Je kunt ook verloren raken in het eeuwige leven. Je kunt verloren raken in de eeuwigheid. De Bijbel zegt dat als er geen vergeving van zonde is, dat je op weg bent naar de eeuwige dood. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Dat hoeft niet zo te zijn. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar De genade die God ons geeft is het eeuwige leven in zijn Zoon Jezus Christus. Door geloof in zijn Zoon Jezus Christus. De genade die God ons geeft. En daarom hoef je niet verloren te gaan. Denk niet dat je verloren moet gaan. Denk niet dat het niet voor jou is. Luister naar deze tekst. Luister naar het woord van God. God heeft je lief gehad. Zoals Mozes de slang heeft opgericht in de woestijn. Mensen waren gebeten door een slang. En de mensen stierven als gevolg. Ze zijn allemaal gebeten door die ene slang. Door de duivel. En het loon van de zonde is de dood. Maar Mozes die hief die slang op in de woestijn. En die slang werd veroogd. En de mensen keken naar die slang. En ze werden gered. En ze werden behouden. En ze stierven niet. En zo is Jezus Christus voor ons opgericht. Opgericht aan het kruis van Golgotha. En kijk naar de Heer Jezus. En zie wat Hij voor je deed. Dat Hij al je zonden heeft weggedragen aan het kruis. En weet dat God je lief heeft. Twijfel nooit meer aan de vraag, ben ik wel geliefd? Want God heeft je lief. Hij heeft je onvoorstelbaar lief. Veel meer dan je ooit hebt beseft. Kijk naar de Heer Jezus. Zie op de Heer Jezus en weet dat je door geloof in Hem behouden bent. Dat je niet verloren gaat in dit leven. En dat je niet verloren gaat in het eeuwige leven. Dat je mag weten voor nu en voor altijd dat God je onvoorwaardelijk lief heeft. Met een eeuwige, nooit veranderende en blijvende liefde. Halleluja. Amen. Amen. Ik geef terug aan de Heer.
Wij zingen met elkaar. Het lied is Hier en Hart, door vrees benacht, vermoeid, door het leven strijd. En daarna zullen we met elkaar de maaltijd vieren. En mag u vast opzoeken op 1 Korinther hoofdstuk 11. We lezen met elkaar 1 Korinther hoofdstuk 11, Mattheüs 23. En daar schrijft Paulus aan Corinthiërs: want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. En daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Tot zover dit gedeelte. We mogen weer het moment hebben met elkaar om na te denken, om herinnerd te worden aan wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Om de gedachtenismaaltijd te houden. Het sluit weer krachtig aan op de boodschap die we al vandaag tot woord hebben gehoord. Wat we al vaker zeggen, 3 G's eigenlijk. Gedachtenis, gemeenschap en getuigenismaal. En waar denken we nou aan? Want we gaan met elkaar aan tafel. We nemen van de matzen, het brood. We drinken uit de drinkbeker. Waar denken we aan? Nou, we denken aan wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Wat God in Christus voor ons heeft gedaan. Dat is waar we onze gedachten mee vullen. En het kruis, ook de boodschap van vanmorgen, het kruis is het centrale thema in ons leven als christen. Het kruis is het centrale thema van het woord van God, van de Bijbel. Het kruis daar waar Jezus zichzelf gaf in onze plaats. En ik zat vanmorgen te denken, wat is nou de betekenis van het bloed van de Heer Jezus? Daarover nadenken, dan heeft dat zoveel facetten. Het bloed van de Heer Jezus. En het bloed staat symbool voor het leven. Hè? Het leven is in het bloed, zegt de Bijbel, het Oude Testament. Vandaar ook die offers hebben. Jezus gaf zijn leven, hij gaf zijn bloed. En dat bloed, dat Jezus zijn leven heeft gegeven, het was ons schoon. Ja, het is het bloed het middel tot verzoening, tot vergeving van onze zonden. Zoals Oscar al zei, dat er geen zonde meer is voor Gods aangezicht. Als je dat bedenkt, dat door het bloed van Jezus er geen zonde meer is voor Gods aangezicht. Het staat in de Bijbel dat hij de zonde van zich heeft weggedaan, zover het oosten verwijderd is van het westen. Zover heeft hij ons overtreding van zich gedaan. Onmetelijk, het is er niet meer. Het is in de diepste zee geworpen, waar een bosje staat, zoals die boven vermoorden, verboden is. Als we ons dat bedenken, dat het bloed van Christus al onze zonden heeft weggedaan. Het bloed reinigt ook ons geweten van dode werken om de levende God te dienen. Het reinigt ons geweten door het geloof in het bloed van de Heer Jezus, dat hij zijn leven gaf voor jou, worden wij gereinigd van dode werken om hem te kunnen dienen. Dat is uiteindelijk het doel. Het doel is niet tot geloof komen aan zich. Het doel is dat wij weer tot onze bestemming komen. Dat we hem gaan dienen, hem gaan eren, voor hem gaan leven. Jezus is gekomen om ons weer tot God te brengen. En om hem weer te behagen. Dat hij zou kunnen zeggen, en dat zegt hij over ons als we in Christus zijn:
Dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter, in wie ik mij welbehagen, in wie ik plezier heb, dat wil God weer tot stand brengen in ons leven. Dat bedenken wij, dat we verzoend zijn met de levende God, dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat we vrede hebben met God door het bloed van de Heer Jezus. Dat denken we aan als we met elkaar de tekenen van brood en wijn nemen. Het is ook een getuigenis, een verkondiging, hè, staat in dit gedeelte. Dat we zo dikwijls als we dit brood eten, deze drinkbeker drinken, dan verkondigen we de dood van de Heer totdat hij komt. Jezus wil dat de fakkel wordt overgedragen van generatie op generatie. En dat zijn getuigenis, wat hij heeft gedaan, in de gemeente bewaard blijft. En ook door middel van het tekenen van brood en wijn. Dat we blijven verkondigen dat Jezus onze Heer is en dat hij voor ons aan het kruis is gegaan. Totdat hij komt. Totdat we de maaltijd met hem zullen gebruiken op de bruiloft van de Lam. Dus op het moment dat u drinkt, eet, dan beleidt u daarmee ook. Dan getuigt u daarmee dat u bij de Heer Jezus hoort en dat u hem kent door het geloof. Dat u hem vertrouwt. We zijn offer vertrouwd voor uw leven. Een getuigenismaal. Het is ook een gemeenschapmaal. We hebben met elkaar gemeenschap. We gaan met elkaar aan tafel. Geloof doe je niet in je eentje. Een orkest ook niet in je eentje hebben. Geloof doe je ook niet in je eentje. We doen het met elkaar. We zijn met elkaar lichaam van Christus. We hebben gemeenschap met elkaar. En ook, we hebben ook gemeenschap met God. Met onze Heer door het tekenen van brood en wijn. Daarom is het ook belangrijk om te bedenken. Dan is mijn geweten overeind ten opzichte van God. Ten opzichte van elkaar ook. Dat we geen belemmering hebben onderling. De Bijbel zegt ook van als je een offer brengt onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond. Als de Israëliet een offer bracht, dan liep dan met zijn geit, of met zijn lammetje, of met zijn koe, door de straten om dat offer te brengen. En hij bedacht zich dat er zonde was tussen hem en zijn broeder. Moest hij snel dat dier aan het touw, aan een paal binden en het snel goed maken voordat hij het offer bracht. Anders nam God het offer niet aan. Dus zo belangrijk is het ook om, ja, vanuit dat we een rein geweten hebben naar God toe, maar ook naar elkaar toe. Dat er geen belemmeringen zijn. En ik denk dat het ook goed is om een moment stil te zijn en ook te bedenken van zijn er dingen die tussen God en mij instaan, tussen elkaar.